De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Psalm 19, vers 5. Des Heren vrees is er een. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierblereer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Ze is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet, tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Het vijfde vers van Psalm 19. Zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het zesde hoofdstuk, de verzen 19 tot en met 34. Doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder lezen wij u voor artikel 26, het tweede gedeelte van onze Nederlandse geloofsbelijdenis van de enige voorbidding van Christus. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid onze Heer Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons, dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden, te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven, om tot hem te gaan, zegt hij, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs enzovoorts. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam ons zal gegeven worden. En verder Matthäus 6, de versen 19 tot en met het einde. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de ene of de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet, en ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijnzelfs kwaad.
Gemeente, zingen we nu tot voortzetting van ons aangevangen godsdienstoefening van Psalm 119, de versen 52 en 53. En inmiddels is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de u bekende doeleinden. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd, en zal bedrog en slinkse wegen braken. En wat daar volgt in vers 53, benoemde nu Psalm 119, de versen 52 en 53. Geliefden, u werd voorgelezen een gedeelte van Matteüs 6, maar de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren willen bepalen, kunt u opgetekend vinden in het evangelie van Lucas. En daarvan nader het 10e hoofdstuk en daarvan de versen 38 tot en met 42. We noemden u uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas het 10e hoofdstuk, de versen 38 tot en met 42, met als uitgangspunt het eerste gedeelte van vers 42, waar we Gods woord aldus lezen, maar één ding is nodig. Deze tekstversen bepalen ons bij maar één ding is nodig. En met Gods hulp willen we letten op een drietal gedachten. Ten eerste de aanleiding tot deze woorden. Ten tweede de nadere verklaring van deze woorden. En ten derde de troost door deze woorden. Dus we worden bepaald vanavond bij maar één ding is nodig. En met Gods hulp willen we letten op drietal gedachten. Ten eerste de aanleiding tot deze woorden. Ten tweede de nadere verklaring van deze woorden. En ten derde de troost door deze woorden. Eén ding is nodig. Deze woorden werden uitgesproken door niemand minder dan Jezus zelf tijdens zijn omwandeling op aarde. In onze eerste gedachte willen we dan stilstaan bij de aanleiding tot deze woorden die Jezus sprak. In gedachten worden we meegenomen naar Bethanië, waar het huis stond van Maria, Martha en Lazarus. Dan lezen we in vers 38, en het geschiedde als zij reisden, dat hij, dat is Christus, kwam in een vlek, en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. In dit tekstvers wordt alleen Martha genoemd, maar in het volgende vers wordt ook de naam van haar zuster Maria genoemd. In ons tekstverband wordt de naam van Lazarus, hun broer, niet met name genoemd. Maar vanuit Johannes 11 weten we dat ook Lazarus bij het drietal behoort, wat samen in één huis te Bethanië woont. En dan weten we vanuit de schrift dat Jezus graag bij hen was. Er staat immers dat Jezus Martha en haar zuster en Lazarus lief had. En ook in ons tekstgedeelte is er sprake van dat Jezus een bezoek aan dit drietal brengt. En dan staat er, en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. Wat moet dat voor deze drie mensen groot geweest zijn, als daar niemand minder dan de koning der kerk zelf onder hun dak wil komen? Gods volk weet het immers, waar hij zijn voetstap zet, daar doet hij het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Als hij komt, dan brengt hij alles mee, en als hij zich aan het hart onttrekt, dan neemt hij alles mee. Het zal waarneembaar zijn wanneer hij onder ons dak komt. Dat was in de tijd van Jezus' omwandeling zo. Dat is vandaag de dag nog precies eender. Hij is immers van eeuwigheid dezelfde. Wat er ook in de wereld verandert, God verandert nooit en zijn werk ook niet. Volk des Heren, is het al lang geleden dat hij onder uw dak wilde inkomen. Daar bent u zelf bij. Later kan de kracht daaruit wel weer weggaan, maar toch zal geen leed dat ooit uit het geheugen kunnen wissen. Is het lang geleden? O, soms kunt ge zo lange tijd gaan onder de verberging van Gods aangezicht, dan kan er zo'n uitzien zijn. Heere, verdienen doe ik niets meer, maar wilt u mij nog eens een kruimeltje van uw lieve gunst geven? Uw gunst is het immers die meer sterkt dan de uitgezochte spijze. Wanneer we nog vreemdelingen van genade zijn, o, dan is het groot als zijn woord in onze woning mag zijn. De Heere werkt immers nooit. De zaligheid buiten zijn woord om. Echter, wat is er toch een onderscheid of we nu het woord van God mogen hebben of de God van het woord. In ons tekstgedeelte mag er sprake zijn dat Jezus zelf inkomt, en dan staat er, en een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. Wat een onderscheid, geliefden, Martha en haar zuster Maria, beiden zijn het kinderen Gods. Het zijn twee bekeerde vrouwen. Ook Lazarus, hun broer, mocht de Heere vrezen. Dat laten we echter in deze uren rusten, omdat dit buiten ons tekstverband valt. Maar deze twee zusters, Martha en Maria, kenden allebei een ander leven. En geliefden, als we door God tot God bekeerd worden, dan is dat het grootste wat er in een mensenleven geschieden kan, tussen wieg en graf. We kunnen immers in het Rijk van God niet komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Maar nu blijkt het, dat al heeft God ze beiden met het nieuwe leven begiftigd, dat toch de legering van de ziel zo verschillend kan zijn, dat de oefeningen zo verschillend kunnen zijn. Hier zijn twee zusters, allebei met genade versierd, maar toch met zulke onderscheiden oefeningen. En mocht de Heere ons in deze uren dan maar de woorden geven om het zielenleven van beide zusters te vertolken, opdat er niet alleen toen, maar ook nu in ons midden, nog kracht van het woord des Heeren zou uitgaan. We willen de zielgestalten van deze twee zusters eens wat nader gaan bezien. Dan vermeld Gods woord, en deze, dat is Martha, had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. Dus Maria zit aan de voeten des Heeren zijn woord horende, maar van Martha staat geschreven dat zij bezig was met veel dienen. Martha diende dus niet als zomaar alleen, nee, ze was bezig met veel dienen. Ze was niet alleen bezig, maar ze was zeer bezig. Waarom was deze Martha nu toch zo druk in de weer? Wel, geliefden, er was zulk een voornaam bezoek gekomen. Jezus was in hun woning gekomen, en vanwege de innige band der liefde, waarmee ze aan hem was verbonden, achtte ze het beste voor Jezus nog niet goed genoeg. Ze was bezig, druk bezig, om alles in gereedheid te brengen en te zorgen dat Jezus en zijn discipelen straks spijzen zouden hebben. Zo was, zoals in ons tekstgedeelte staat opgetekend, zeer bezig met veel dienen. Wat was daarvan nu de diepere reden? Waarom deed ze dat nu? Het wordt door sommigen wel eens een totaal verkeerd beeld van Martha geschetst. Dan meent men van deze Martha te moeten zeggen, ach, dat was een vrouw die slechts aardsgezind was en nergens anders oog voor had. O, laten we toch voorzichtig zijn, want wat deze Martha deed was een daad der liefde. Wanneer ze daar zo druk bezig is, dan is de diepere oorzaak daarvan gelegen in het feit dat de Heere haar had opgezocht met zijn zaligmakende genade. Wanneer ze niet iets van genade zou gekend hebben, zou ze dan die verachte Nazarener, want zo stond hij in die dagen meer en meer bekend, onder haar dak ontvangen hebben? Nee, immers, het was zelfs nog gevaarlijk om deze Jezus in je huis te ontvangen. Maar Martha stelt zonder meer haar huis voor hem open, en ze weet vanuit de betrekking op deze Jezus niet hoe ze hem het meest wel moet doen. Weet u wie deze Martha was? Martha was er nu een die meer liefde tot de Heere had dan licht. Martha wilde zo graag wat terugdoen voor de Heere. Hij had immers zoveel voor haar gedaan. Nu was ze eindelijk eens in de gelegenheid om iets terug te kunnen doen. Maar wat moet deze Martha nu gaan leren? Dat haar dienen, haar iets voor de Heere terug willen doen, nooit een vergelding voor God kan ontvangen van genade kan zijn. Want genade is een eenzijdig Godswerk. Genade is nooit te verdienen. Martha zal in haar leven nog moeten leren dat ze hem niet moet dienen, maar dat ze juist door Jezus gediend moet worden. Zo staat het immers in de schrift, gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dus in al haar dienen, hoe goed ook bedoeld, zat toch een tekort. Maar toch zouden we met alle liefde willen opmerken, Beter een dienen met een tekort dan helemaal geen dienen. Ons natuurlijk oog ziet in Christus helemaal niets. Maar al naar gelang de oefeningen der geloof er mogen zijn, is het, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Het blijkt dat Martha met al haar dienen toch in wezen geen rust heeft, en ondanks haar rusteloos bezig zijn, wil zij ook graag het woord horen. Dat blijkt uit heel deze geschiedenis, en als ze daar nu zo druk bezig is, dan vangt ze wel eens enkele zinnen op die Jezus spreekt. Dan ziet ze haar zuster Maria aan de voeten van Jezus zitten, ingespannen luisterend, en dan wordt ze jaloers. Ze wil immers ook graag die woorden horen, maar er moet toch voor het gezelschap gezorgd worden. En dan is het juist vanuit die begeerte om ook de woorden te horen die Jezus spreekt, dat het plaatsvindt wat in het vervolg van het 40e vers staat opgetekend. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen, en daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat ze mij helpen. Ach, Martha hoort het ook zo graag, maar ze kan maar één ding tegelijk. En dan zal deze uitspraak van Martha aanleiding geven tot hetgeen Jezus daarop zal gaan antwoorden. Want dan staat er in vers 41, en Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over veel dingen, maar één ding is nodig. Wat krijgt Martha daarvan Jezus onderwijs? Enerzijds vermanend onderwijs, maar ook aan de andere kant zo liefdevol onderwijs. Hier zegt Jezus als het ware, Martha, Martha, doe toch alleen het hoognodige. Laat al dat zorgen wat u vanuit de liefde van uw hart voor ons wilt doen, toch niet ten koste van uw zielenleven gaan. Martha, er is thans geestelijke spijze. Christus weet precies wat er in het hart van Martha omgaat. Hij is wel mens geworden, maar hij is God gebleven. En als de alwetende weet hij dat Martha hier met al haar dienen en met al haar liefde en hoogachting tot de zaligmaker toch nog zo stekenblind is voor zijn borgwerk. En dat borgwerk persoonlijk te kennen is nu juist zo hoogst noodzakelijk. Zonder bloedstorting geen vergeving en zonder voldoening geen verzoening. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daar is bij Martha, ondanks de genade die in haar is verheerlijkt, toch het oog en hart nog geheel voor gesloten. Ten diepste is Martha nog zo goed in zichzelf. Ze leeft wel voor de Heere en rondom de Heere en bij de Heere. Maar het blijkt zo dat ze nog niet uit hem leeft, en daar heeft nu de kerk juist zo'n behoefte aan, om hun levenssappen te mogen trekken uit die levensbron Jezus Christus. Want als we het nu eens letterlijk nemen, en dan kunnen onze kinderen er wel een antwoord op geven, wat had Martha er voor zichzelf aan dat Jezus zo dicht bij haar was, ja, dat hij zelfs onder haar dak verkeerde? Wat had ze daar nu persoonlijk aan? Vanzelf, het was een ontzaggelijk grote eer, dat is zeker waar, maar van die eer kun je niet leven. In feite was het voor Martha op dit moment helemaal niet nuttig. Ze had er feitelijk voor haar persoonlijk zielenleven niets aan. Het was wel een grote eer, maar voor haar persoonlijk niet tot nut. Dat is dan ook de reden dat Christus zo hoogst ernstig tot haar spreekt. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Dan zegt de zaligmaker als het ware, O Martha, sta toch met al je dienen de voeding van je ziel niet in de weg. En is het vandaag de dag nog niet precies eender geliefden? Ook wat kunnen we toch bezorgd zijn over dit, wat kunnen we een grote zorg dragen over dat? Het is een gegeven dat ten opzichte van het algemeen dagelijkse leven onze beslommeringen des levens ons bij de Heere vandaan houden. Wat kunnen we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig zijn, maar als er meer niet is, geliefden, en het wordt voor ons sterven, en sterven is God ontmoeten, dan staan we met lege handen voor de rechter van hemel en aarde. In dit opzicht zouden we ons allemaal wel door de woorden die Jezus tot Martha sprak, aangesproken moeten voelen. O, wat zijn we druk met alle aardse beslommeringen, wat bekommeren en verontrusten we ons over vele dingen. Gewoonlijk gaan onze zorgen veel meer over de dingen van het dagelijks leven dan over de dingen van het geestelijk leven. Dan zoeken we veel meer de dingen die van beneden zijn dan de dingen die van boven zijn. Dan is een woord van vermaning tot u en tot mijzelf in deze uren zeker op zijn plaats. Wij bekommeren ons en verontrusten ons over vele dingen. Dan zoeken we inderdaad de dingen die van beneden zijn. Dan is men werkelijk uit de aarde aards. Maar nu bij Martha, we kunnen van haar niet zeggen dat zij onbekeerd was. Dus deze vermaning moeten we niet alleen ter harte nemen als we nog geheel vreemd zijn van dat nieuwe leven dat uit God is. Maar deze vermaning komt net zo goed tot Gods kinderen. O, Gods kinderen weten het bij ondervinding dat de zorgvuldigheden des levens een strik kunnen zijn om hen bij de Here vandaan te houden. En kinderen des Heren, als hij dan al langere tijd niet meer onder uw dak is ingekomen en het al langere tijd geleden is dat hij zich bij vernieuwing in uw hart openbaarde, dan moet u uzelf eens afvragen, hoe zou het toch komen dat de Heere zich zo verborgen houdt? En zal dit dan het antwoord niet moeten zijn? Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. En dan zegt Christus, wanneer hij deze zaken ook in het hart en leven van zijn kinderen waarneemt, dat ze zich bekommeren over vele zaken die in wezen op de tweede plaats zouden moeten staan, dan roept de Heere het zijn volk toe, één ding is nodig. Vervolgens zegt Jezus tot Maria, Maria heeft het goede deel uitgekozen. Martha denkt maar dat Maria het verkeerd doet. Het blijkt echter juist andersom te zijn. Weet u wat Martha niet begreep? Zij begreep er nog niets van, dat er onderscheid is tussen het werkhuis en het armhuis. Wat bedoelen we met deze uitdrukking? Wel, als Gods volk nog zo druk bezig is om zichzelf te bekeren en zichzelf te helpen, ja, bezig is met veel dienen, noemen we dat dan verkeerd men in het werkhuis. Gods woord vermeldt ons echter, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Wanneer je nu echter in het armhuis terecht bent gekomen, dan ben je er ook achter gekomen dat een ander de zaligheid voor je verdiend heeft. Dan weet je ook dat je alleen uit genade zalig kan worden. Dan ga je door leven dat je het in de dingen van elke dag alleen maar moet en kan hebben van de inkomsten uit het heiligdom. Uit jezelf breng je immers niets anders voor dan doodsvruchten. Wat heb je er dan een behoefte aan, dat je vrucht uit hem gevonden wordt? Dat is nu het verschil tussen het werkhuis en het armhuis. En dan zien we het in deze geschiedenis voor ons. Twee zusters, allebei bekeerd, de een in het werkhuis en de ander in het armhuis. En wat zien we hier nu gebeuren? Wellicht geheel onbedoeld, maar in feite wil Martha met al haar werken haar zuster Maria nog van de Here aftrekken, en dat terwijl Maria niet werkt, maar juist laat werken. Zij laat zich bedienen uit een dienende Jezus. O gemeente en volk des Heren, laat toch dit woord, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, ons in deze uren allen eens mogen aanspreken, voor het eerst of opnieuw. Als we nog onbekeerd zijn, gemeente, en we blijven maar bezig om het alleen maar van de wereld te verwachten, dan wordt het zeker omkomen. Uit Matthäus 6 werd ons voorgelezen: vergader u geen schatten op de aarde, we zullen ze allemaal achter moeten laten, maar vergader uw schatten in den hemel. Moet het ook van ons gezegd worden, jongens en meisjes, jullie bekommeren je over vele dingen. Jeugd vraagt je als hij al zijn volk bekeert, want als hij je bekeert, zoals hij zijn volk bekeert, achter wat er in het hart van Martha leefde, vanuit haar betrekking die ze op de Heere had, dan is de Heere je ook alles waard geworden, maar dan zal je het op de duur, als de Heere die nadere oefeningen in het leven der genade geeft, ook mogen gaan leren wat er in het hart van Maria omging. En dan zullen we zien dat het in het hart van Maria heel anders lag dan bij haar zuster Martha. Zo hebben we dan eerst gezien de aanleiding tot de woorden die Jezus sprak. Nu in onze tweede gedachte letten we op de nadere verklaring van deze woorden. Dan legt de Heere Jezus, al de allerhoogste profeet en leraar, in het middelste gedeelte van vers 42 zelf uit waarom hij deze woorden zodanig uitgesproken heeft. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Toen Christus dit zo uitsprak, wist deze Maria daar uit genade iets van af. Het ging haar immers geheel om hem. Hij was haar leven geworden. In het zitten aan zijn voeten verheerlijk zij op dat ogenblik de Heere. Ze dringt als het ware aan die gezegende voeten de woorden des levens in. Ze had enkel oog voor hem. We hebben ervan gezongen, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. O, deze Maria wist het. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Maria had het goede deel uitgekozen. Dat gebeurde niet elke dag dat ze de kans kreeg om aan die gezegende middelaarsvoeten te zitten. En zalig zijn ze die het woord horen en bewaren. En deze Maria hoorde het woord. Dat is nu het goede deel, geliefden, wat Maria naar Jezus' eigen woorden had uitgekozen. O, te zitten aan zijn voeten en daar de woorden des levens te mogen horen, te bewaren en te overleggen in het hart. Wat zou Maria daar nu onder meer gezien hebben, als ze daar zo zit aan de voeten des Heren? We moeten natuurlijk altijd waken voor inlegkunde. En toch, geliefden, en ieder kan het begrijpen, wat zou ze daar toch gezien hebben? Wel, als je daar zo zit, als je daar zo stilletjes zit te luisteren naar degene naar wie je hart geheel uitgaat, en je blikt dan op de zaligmaker, wat heeft deze Maria dan gezien? Dan heeft ze allereerst zijn aangezicht gezien. Dat kan toch niet anders. Ze zitten immers bij elkaar. Dan heeft Maria er op dat moment iets van in haar hart verstaan, wat de dichter zegt: uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. Wanneer Maria de ogen van de zaligmaker ziet, dan ziet ze ongetwijfeld, niet woordelijk, maar wel zakelijk, in haar hart heeft dat geleefd: ik zal raad geven. Want denk erom dat die Maria raad nodig had. O, wat had zij een behoefte aan onderwijs. Zoveel te meer God zijn kerk oefent, zoveel te blinder worden ze in zichzelf. Maar ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En wanneer Maria dan in de ogen van de middelaar blikt, dan ziet ze dat deze ogen vol ontferming zijn. Dan zal het in haar hart geleefd hebben: zijn oog slaat mij in liefde gade. En dan weet Maria dat die liefde van God een eeuwige liefde is. Ze verstaat hier iets van die vrije gunst die eeuwig God bewoog. En reeds daar aan zijn voeten, zeggen verschillende verklaarders, daar rijpt het plan om straks, wanneer de zaligmaker te zijne tijd weer in hun midden zal verkeren, hem dan te gaan zalven. Die geschiedenis waar Maria Jezus zalft, lezen we in Johannes 12. O Maria zit aan de voeten van de middelaar, een liefde die tot de dood toe gaat. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde toe. En wanneer ze dan zo Christus aanziet, o, dan is al wat aan hem is gans begeerlijk. Zou ze geen waardij in zijn ogen oren gezien hebben, zou ze niet verwonderd zijn geworden in de wetenschap dat hij haar hoort. Hij neigt immers zijn oor tot haar geroep. Ze is erachter gekomen. O, als ze dan ziet hoe hij zijn mond opent en ze aanschouwt die gezegende lippen, dan weet ze dat in die lippen genade is uitgestort. Dan heeft ze hier al iets van in beoefening, dat straks die lippen zich op Golgotha zullen openen om het uit te roepen, het is volbracht. En als ze nu iets nodig heeft, dan is het wel dat volbrachte werk van Christus Jezus, want zonder voldoening is er geen verzoening en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Als ze Christus later mag zalven, dan komt hij er zelf op terug en dan legt hij er glans op. Dan zegt de zaligmaker, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Als je iets bewaart, dan heb je het eerst in je gedachten gehad, anders kun je het niet bewaren. Wanneer ze hier dus aan Jezus voeten zit, o, dan wordt ze meer en meer ingeleid in het borgwerk van Christus. Zou het dan niet waar zijn, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest? O, des Heeren vrees is rein, zij opende een fontein van heil dat nooit vergaat. Martha zag Maria wel zitten aan de voeten van de zaligmaker, en ze maakte zich er feitelijk boos om. Maar Maria heeft echter op dat ogenblik heel Martha niet meer gezien. Ze zag niemand dan Jezus alleen. Wanneer ze dan blikt op zijn handen, dan weet ze, dat zullen de handen zijn waar straks de tekenen der nagelen zullen doorgaan. Dat zullen de handen zijn waarin voor enige tijd de bloedwonden getekend zullen zijn. Dat zullen de handen zijn waarvan de kerk vanuit Gods woord weet, niemand zal ze uit mijn hand, nog uit de hand mijns vaders rukken. O, dat zijn die dierbare handen die Maria hebben opgeraapt uit de modder van haar bestaan, die haar opgehaald hebben uit de diepte van haar goddeloosheid. Dat zijn getrouwe handen. Door die handen zal het welbehagen des Heeren gelukkiglijk voortgaan. Zittende aan zijn voeten, dan ziet Maria ook op Jezus' voeten. En wat staat er nu van die voeten des Heeren? En mocht het thans ook eens onder ons praktijk worden, wat zouden we een goede dienst hebben? Wat zou het voor jong en oud onvergetelijk zijn, als dit eens in deze uren voor ons waar mocht zijn? O, het kan wel eens bij ogenblikken ons hartelijk uitzien zijn, dat de Heere de hemel scheurt, en dat hij zich mag openbaren en bekendmaken in het midden der gemeente. Want waar hij zijn voetstap zet, daar doet hij het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Maria zit aan die gezegende voeten van de zaligmaker, met die voeten zal hij straks naar Golgotha gaan, maar dat zijn nu ook de voeten die eenmaal zullen staan op de Olijfberg. Dan zal hij na de volbrenging van zijn werk zegenend ten hemel varen. Dan zal hij zijn bloed meenemen, zijn offeranden, maar ook zijn kerk. Zittend aan zijn voeten, zou het daar geen vrede zijn? Ze ziet de zaligmaker in al zijn heerlijkheid en zegt Jezus in Johannes 14, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zie ze daar zitten aan zijn voeten, de voeten van hem die de gestaltenis van de dienstknecht heeft aangenomen en zijn broederen en alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Als je zo aan die voeten van het lam zit, geliefden, dan zit je daar als een onwaardige in jezelf, dan zit je daar als een arme van geest, dan zit je daar als een die helemaal ontledigd is, want alleen dan is er plaats voor de bediening van Christus. Aan de voeten van Jezus gaat het hoofd naar beneden van het buigen in aanbidding, maar op datzelfde ogenblik verheft het hart zich naar boven, zoals Lodestein het destijds vertolkte, het oog om oog en het hart naar boven. O, zeker op dit moment, als Maria aan Jezus voeten zit, is Hij nog op de aarde, maar deze Maria was hemels gesteld. En wanneer het nu vandaag zo is in het hart van Gods volk mag beleefd worden, dan is het ook dan dezelfde taal van het hart, het oog omhoog en het hart naar boven. Maria mag vervuld zijn van de dingen die des Geestes God zijn. Ze heeft het goede deel uitgekozen. Ze heeft niet alleen van Hem gehoord, maar ze heeft Hem ook gezien. Het is nog een verschil of je nu van de zaligmaker mag gehoord hebben, of dat je hem met eigen oog mag zien. De schrift zegt, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Wat ziet Maria hier ver? Nogmaals, daar aan de voeten van Jezus moet het plan al gerijpt zijn om later dat oliekruikje ter hand te nemen en deze Jezus te zalven. Daar aan de voeten van Christus omhelst Maria het ene nodige, daar hongert en dorst ze naar de gerechtigheid. Nee, er is bij haar geen honger naar het goed van deze wereld, maar ze hongert en dorst naar die volbrachte gerechtigheid die redt van de dood. Hebt u ook zo wel eens aan de voeten van Jezus gezeten, dan weet u ook in welke gestalte Maria er zat. Haar hart was een en al verbrijzeling. Daar heeft de kerk geen achting voor zichzelf, maar heeft ze een en al achting voor Hem, naar wie haar hart uitgaat. Daar heeft de kerk geen enkele verwachting van zichzelf, maar wel de hoogste verwachting van die gezegende des Vaders. Maar nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op U. Op dat plaatsje aan die voeten is het voor deze Maria praktijk en ze ziet niemand dan Jezus alleen. Dat is toch wat, gemeente, o mochten we er eens iets van hebben. Volg des Heren, als je daar nu eens een kruimeltje van had, het zou je hele dag goed maken. Zalig om niets te wezen in het eigen oog voor God. Maria drukt in haar lage bukken aan de voeten des Heren, voetstappen van Christus. Hij zal straks nog veel lager bukken. O, als dat beoefend mag worden, dan zit je aan die voeten als een onwaardige, alle waardigheid in Hem ziende. En geloof het maar, dat het daar praktijk is geweest. Wie mij nederig valt te voet, die zal van mij mijn wegen leren. O, Maria hunkert naar onderwijs. Zo doorleeft het, dat ze die woorden des levens zo nodig heeft. Ze dringt die woorden in als water. Echt hoor de mitten groeien in de diepte. Daar aan de voeten van Jezus, daar is je hart een leeg vat. Dat kan toch immers niet anders, want anders kom je nooit aan de voeten van Jezus terecht. Als je aan die voeten gaat bukken en buigen, dan is je hart een leeg vat. Maar nieten en nullen zal Hij vervullen. Daar mag Maria's dorst gelest worden uit de fontein des levens. Aan zijn voeten zitten, dat wil zeggen, alles van Hem verwachten, alles van Hem benodigen. Wat is de kerk aan die voeten van Jezus tot zalig? Daarvan zingt de dichter wel zalig Hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht. Aan de voeten van Jezus wordt gemeenschap beoefend, daar ligt nu de werkelijke rust. En als het dan tot Martha gezegd moet worden, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, dan is Martha bezet met een onrust. Bij Maria mag het echter zo anders zijn, bij haar is het praktijk, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Dat huisje daar in Bethanië wordt een huis een poort des hemels, een poort des Heren. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Aan de voeten van Jezus word je niet overbezorgd, dan ben je heilig onbezorgd. Daar mag je het weten, mijn tijden zijn in Gods hand. Aan die voeten ben je eens een keertje uitgerekend, daar hoef je helemaal niet meer te rekenen. Daar hoef je niet te weten hoe het in het verdere van de dag gaat en hoe het morgen en overmorgen zal gaan. Aan de voeten des Heren mag je je leven uit handen geven, want Hij zorgt voor u. Martha liep maar te zorgen, maar Maria liet zich verzorgen. Martha zorgde voor het lichaam, maar de meester zorgde voor de ziel. Aan die voeten is er iets van de hemel. Aan die voeten is er te midden van alle wederwaardigheden en bekommeringen zo'n stille berusting en zo'n zoete onderwerping. Het hele leven is vol bekommering. Om der zonde wil brengt het aderij doornen en distelen voort. Maar op dat ogenblik, als een ziel werkelijk aan de voeten des Heren mag verkeren, dan wordt het waar, doch gij mijn ziel het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat is genade. Want als Christus dit zegt, dan verheerlijkt hij zijn eigen werk. Als het van de keuze van Maria had afgehangen, dan was het voor eeuwig kwijt geweest. Maar o wonder, God heeft in de eeuwigheid voor haar gekozen. En dat heeft tot gevolg dat nu deze Maria in de tijd tot deze keuze is gekomen. Voordat zij echter tot deze hartelijke keuze kwam, werd er in haar leven eerst een andere keuze geopenbaard. Zij heeft er iets van geleerd dat ze in Adam verdoemelijk voor God lag. Ze is er iets van gaan verstaan dat zij gekozen had voor de dood en niet voor het leven. Dan gold ook van deze Maria ten dagen als gij daarvan eet. Dat was haar keuze. En als het dan staat, ze heeft het goede deel uitgekozen, dan zien we hier dat Christus zijn eigen werk verheerlijkt. Dan is het God zelf geweest die haar heeft opgezocht en die haar tot die onberouwelijke keuze deed komen. O, laten we toch nooit denken, geliefden, dat we met ons verdorven bestaan zelf nog tot een goede behagelijke keuze zouden kunnen komen. Het is alleen maar eenzijdige liefde God die als eerste het hart inneemt, opdat er dan vervolgens een wederliefde tot de Heere zou ontvonken. Maria heeft het goede deel uitgekozen, en nu is er aan die voeten nog plaats voor zulke Maria's. De Heere wees Martha op zijn voeten. Dan zei hij als het ware, Martha, Martha, wat ben je toch druk bezig. O, ga toch eens naast je zuster zitten. Je hebt het in mezelf ook zo nodig te mogen weten wat nu die weg der zaligheid is. En nu is er voor zulke werkzame en dienende Martha's nog plaats aan deze voeten. Ja, er is zelfs plaats aan die voeten voor degene die van dat dienen van de Martha nog helemaal niets afweten, die nog steeds midden in de dood liggen. Er zijn nog schapen die nog toegebracht moeten worden. Er zijn er nog die onder het zegel der verkiezing liggen. O, vraag het toch, gemeente, vraag het toch, of je aan die gezegende voeten des Heren mag terechtkomen. Jongens en meisjes, bedelt en begeerde toch, Heren, mag ik ook zo gelukkig worden als deze Maria. Neig toch mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. O jeugd, gedenk toch aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke je zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Telkens weer worden we in het midden van de gemeente bij bepaald dat er velen onder ons zulke kwade dagen zijn. Dan zullen zeker de ouden en de alleroudsten onder ons dit beamen. En jongens en meisjes, jeugd, als jullie nu nog zo jong zijn, o, dat de Heere dan op je neer mocht zien, Vraag Jabedel het toch of hij je te sterk wil worden, want bij ons niet mogelijk is, dat is nu maar één wenk van zijn alvermogen. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Ouderen, wij hebben al zo dikwijls dat woord gehoord, dat lieflijke woord van het evangelie, dat woord wat ons altijd weer heen wijst naar Christus Jezus en die gekruisigd. En zijn we dan nog steeds onbekeerd? Wat een verantwoordelijkheid. Wat zal het toch zijn als we op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben? Of hoort u zich verklaren in die Martha? Tot tweemaal toe klonk het uit Jezus' mond, Martha, Martha, dat was nu nodig om tot het hart van deze Martha door te dringen. Is deze vermaning voor u ook nodig? U die misschien ook zo in dat werkhuis bezig bent om te trachten zelf met uw goede werken naar u meent zalig te worden. Het is een hopeloze zaak, het is een onmogelijke zaak, maar als u dan vraagt wie kan dan zalig worden, wel kijk eens naar deze Maria, zij liet zich zaligen, dat was ook genade. In dit tekstgedeelte is er één die het zelf nog wil proberen, en er is er één die in de nadere oefeningen te weten is gekomen hoe dat zij nu alleen zalig kon worden vanwege de verdiensten van Christus. O, daar zit Maria aan die voeten met de brandende begeerte, als ik nu nog eens ooit de kans zal krijgen, dan zal ik hem zalven van het hoofd tot de voeten toe. O, wat aanschouwt ze aan die voeten hem, die is de gezalfde koning. Dus als Jezus die woorden één ding is nodig heeft gesproken, dan hebben we gelet op de aanleiding daartoe en de nadere verklaring die Jezus er zelf aan gaf. We hebben gehoord wat dit voor Maria inhield, maar nu willen we tenslotte ook nog letten op de grote troost door deze woorden. Dat is onze laatste gedachte. Maar we gaan nu eerst met elkaar zingen, en wel van Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. We noemden nu Psalm 16, vers 3. dan tenslotte, geliefden, de grote troost door deze woorden, want er staat er van dat goede deel in het laatste deel van vers 42, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Met andere woorden, dat kan haar niet ontgaan, dat is blijvend, dat kan niemand haar afnemen, dat kan de Satan niet, dat kan ook Martha niet, dat kan niemand. Nee, niet dat Maria dit altijd zelf vast kon houden, dat is een andere zaak. De levende kerk moet het juist hebben van een God die hun zaken zelf vasthoudt. Want als het aan Maria had gelegen, dan was het op datzelfde ogenblik nog kwijt geweest. Maar het ligt zo vast, omdat het bij God vandaan komt. Christus zegt hier, dat zal nu bij Maria nooit meer overgaan. Het zal niet van haar weggenomen worden. Waar Martha zich zo druk over maakte, dat zal wel worden weggenomen. Waar wij ons in het dagelijks leven zo druk om maken, dat wordt eveneens weggenomen. Onze goederen, het wordt weggenomen. Gaan we graag naar de kerk en blijven we toch onbekeerd, ook de kerkgang wordt eens weggenomen. De openbare eredienst wordt ook weggenomen. Alles wordt op de duur weggenomen. Maar het goed wat Maria mag bezitten, dat is een goed wat nimmer meer vergaat, het welk van haar niet zal weggenomen worden. En daarom, gemeente, wat baat het u, dat u de gehele wereld gewint en leidt schade aan uw ziel. In ons tekstvest gaat het over een goed wat God zijn liefhebbers doet beërven. Dat is nu hetgeen wat echt bestendig is. Vandaar dat Christus zegt, één ding is nodig. Dat was nu onderwijs voor Martha. Hopelijk mag het ook voor ons tot onderwijs zijn. En waar het nu voor de een tot onderwijs is, dan is het voor een Maria tot bemoediging. De Heere prijst immers in het leven van Maria zijn eigen werk. O, het zal deze Maria steeds dieper verootmoedigd hebben. Daar is ze weggezonken aan die gezegende voeten van de Middelaar. Hij dan die mijn leven is, dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen en wordt het de beleving, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren, dat is nu het goede deel. O, vraag maar of God het ons bekend wil maken, of wij die keuze van eeuwigheid begrepen liggen. Het is zo groot, zo ontzaggelijk groot, als we daarin begrepen mogen liggen. Waar nu Martha nog blind is voor het borgwerk, daar mag Maria er doorheen blikken. Dan ligt in het borgwerk het leven der genade vast, dat blijvende deel. Dan wordt het wel eens met het hart gezongen, want deze God is onze God. O, als, en als dat nu eens mag insluiten, de Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed, gij zult zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, dat deel zal nooit meer worden weggenomen. Ik denk dat Maria deze belofte, want het was in wezen een belofte die de Heere hier aan haar deed, dat ze deze belofte later nog wel eens nodig gekregen heeft om erop te pleiten, want deze Christus, waar ze nu zo hartelijk aan verbonden is, die ze zo bemint en die ze als de noodzakelijke ziet, o, straks zal hij weggenomen worden, dan gaat hij de dood in, en toch wordt hij niet werkelijk weggenomen. Na een korte spanne tijd verrijst hij uit het graf, en na 40 dagen triomferend naar de hemel. En hoewel hij als mens niet meer op aarde is, wijkt hij naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van zijn kerk. Hier zit een hongerige ziel aan de voeten van Jezus, alwaar ze voorbereid wordt op het bergwerk van Christus, als zij is er iets van gaan verstaan, waarom hij weggenomen zal worden, en daarom is ze vast besloten om hem straks te zalven. Maria heeft het begrepen dat Christus niet gekomen is om gediend te worden, maar juist om te dienen. Wat een kostelijke gang in het leven der genade. Martha was zelf nog zo bezig om het lichaam te voeden. Jezus voedt de ziel echter door zijn woord en geest. Aan de voeten van Jezus wordt Maria reeds toegerust voor haar grote daad om straks een stervende zaligmaker te gaan eren. Ten opzichte van Martha neemt Jezus het hier voor Maria op. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. En wanneer Maria Jezus later gaat salven, dan neemt de zaligmaker het opnieuw voor Maria op. Want als de discipelen het Maria zeer kwalijk nemen, dan zegt Jezus: laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Dan geeft Jezus zelf getuigenis van hetgeen Maria hier aan zijn voeten heeft geleerd. Wat een onderwijs. O betel het dan maar, volk des Heren. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Vraag en bedel maar om genade. Vraag ook maar om ontledigende genade. Want hoe meer u in een weg van ontdekking ontledigd wordt, des te meer komt er plaats voor de bediening van Christus Jezus en die gekruisterd. Is het eerste dan niet groot? Ach, ten diepste is de levendmakende daad het allergrootste. Doch zolang er geen licht overvalt, kun je toch daaruit niet leven. Maar hier aan de voeten des Heren krijgt de ziel grond onder de voeten. Er komt een vaste grondslag in het leven der genade, als je iets mag gaan verstaan van het borgwerk en wanneer het bovendien door Christus zelf bevestigd wordt. Wel nu dan, de God aller genade, gedenk in zijn Sion, hij geeft veel Martha's, want de Martha's kunnen, maar zullen ook aan de voeten des Heren komen, en de Maria's, ach, de Heren schikken ze maar in ons midden toe. Wanneer we zo'n echte Maria mogen zijn, dan begrijpen we die Martha's heel goed. Immers ook die Maria's blijven zelf iedere keer weer last houden van dat werkverbond. Voordat ze het goed en wel weten, zitten ze weer midden in het werkverbond. Martha heeft hier Maria niet begrepen, maar ik denk dat Maria Martha wel begrepen heeft. Wat is er toch een gang, geliefden, wanneer de ziel van het werkhuis naar het armhuis gaat. Feitelijk ligt er nog een huis tussen, want hoe kom je nu vanuit het werkhuis in het armhuis terecht? Wel door het rechthuis. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En wanneer dat nu in het leven van Gods kinderen plaats mag vinden, dan komen ze in het armhuis terecht. In de heiligmaking word je immers de armste van alle armen, ja, dan word je de voornaamste der zondaren. Paulus zegt het, van welke ik de voornaamste ben. Dat is hij altijd gebleven tot de dag van zijn dood toe. Ik sterf alle dag. De Heere gedenke zijn Sion, hij geeft dat noodzakelijke onderwijs tot zijn eer en tot vervrolijking van ellendige zondaarsharten. Hij ontferme zich over de ganse gemeente, opdat aan deze plaats zijn roem uit de stof mocht klimmen, opdat het ook hier bevestigd zou worden. Die en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. Amen. We zingen tenslotte Psalm 73, vers 13. Wiens heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. We noemden u Psalm 73, vers 13. gemeente, laat ons nu heen gaan met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Amen.